Kleine omschakeling, want we gaan het hebben over stolpersteinen, oftewel struikelstenen. In veel steden en dorpen in Twente tref je die kleine monumentjes aan in stoepen of straten. Ze herdenken inwoners die door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. In Hengelo liggen er zo'n 169. Eén daarvan ligt voor het pand aan de Nieuwstraat 16. Ter nagedachtenis aan Alfred Neumann. Hengeloer Eddy van Essen die deed onderzoek naar de geschiedenis van Neumann en hoe het Oostenrijks-Joodse gezin van hem uit Wenen naar Hengelo vluchtte vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Eddy, welkom.
Dank je.
Toch eerst even die struikelstenen, stolpersteinen in het Duits. Wat zijn dat voor dingen? Want we zien ze, als je weet dat ze er zijn, dan zien we ze liggen waarschijnlijk.
Ja, dus liggen dus voor de woning waar de mensen het laatst vrijwillig gewoond hebben.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk het idee van een Duitse kunstenaar, Demnig. Dat is gewoon een betonsteentje van 10 bij 10 centimeter met een messing plaatje erop. Beetje een kunstwerkje eigenlijk, want het is met gewoon ingeslagen letters.
Zeg maar. Ja. We zien hier het voorbeeld van Alfred Neumann even op het scherm. Vaak staat de geboortedatum. Hier woonde Alfred Neumann, geboren in dit geval 1895. Vermoord op 25 januari 1943.
Klopt.
En dan staat er ook nog dat gebeurde in Auschwitz.
Klopt.
Die stenen, dat zijn maar stenen, maar daar zit een verhaal achter. Dat is waarom je het hebt willen vertellen?
Ja, daarom.
We hebben het onderzocht eigenlijk ook.
Ja, en daar heb ik eerst onderzoek aan gedaan naar de familie Leefsmaar in Hengelo. Toen ben ik verder gaan zoeken naar andere verhalen die achter bepaalde stolpersteinen zitten. En toen was ik nieuwsgierig wat voor verhaal hier achter zat. En zo ben ik gaan speuren. Ja, en dan kom je steeds meer informatie tegen. En wordt het steeds interessanter eigenlijk wat er allemaal bij komt kijken.
Wat zo'n gezin in dit geval en deze man allemaal overkomen is.
Ja, hoe zijn zij in Hengelo terechtgekomen? Dus ze zijn in eerste instantie vanuit Wenen. Zijn ze eerst naar Den Haag. Ze zijn eerst in Den Haag terechtgekomen. In Wenen, Alfred Neumann was journalist, was eigenlijk jurist.
Mm-hmm.
Hij werd dus journalist en was kritisch anti-nazi. En hij schreef kritische artikelen.
Ja.
En na de Anschluss werd het natuurlijk de Jodenvervolging ook in Oostenrijk steeds erger.
Mm-hmm.
En is hij dus opgepakt en is hij in Dachau en later in Buchenwald terechtgekomen.
Ja.
En die moeder is met die twee kinderen dus achtergebleven. En die woonde dus nog in Wenen. En die moeder heeft dus die kinderen aangemeld voor kindertransport.
Naar Engeland?
Nou, het was dus de Engelsen, die wilden 10.000 kinderen opnemen. Maar dus, van het eerste transport zijn dus 100 kinderen in Nederland gebleven.
Ja.
En die zijn in Den Haag opgevangen.
Ja.
Dus Truus Wijsmuller, dat is een bekende naam. Dat is iemand die heeft een gesprek gehad met zijn zienkwart in Wenen. En die heeft dus voor elkaar gekregen die kinderen op transport mochten vluchten.
Mm-hmm.
Met behulp van de kwekers. Dat was de Engelse of geloofsgemeenschap, zeg maar. En die hebben zich daar ook voor ingezet. En zo zijn dus de twee zoons van het gezin Neumann bestond, vader, moeder en twee zoons.
Ja.
Twee zoontjes. En zo zijn ze dus op transport in Den Haag terechtgekomen.
Juist, ja. Laten we eens even, want dit is het verhaal al een beetje in een notendop. Hè? Als we beginnen bij het begin, Eddy. Dit is het gezin wat we hier nu op de foto zien. Hè?
Klopt.
Met een oom, geloof ik, erbij.
Ja,
kun je ons even meenemen? Wie zien we hier?
Ja, links is Alfred Neumann. En rechts zijn vrouw. En daaronder zijn die beide zoontjes. Ik denk links Peter is en rechts is Lutz.
Mm-hmm.
En rechts is oom Leo, waar ze dus veel mee optrokken, zeg maar.
Ja, dus we zien Alfred en zijn vrouw Hilda hier met hun twee kinderen.
Ja.
Want jij vertelde, hij was journalist. Dat vonden de mensen in Oostenrijk, en zeker na de Anschluss, niet zo prettig. Want hij was kritisch op het nazi-regime. Maar hij was niet per se opgeleid als journalist, toch?
Hij was jurist. Maar hij werd dus journalist voor een Zwitserse krant.
Ja.
En ja, dat was natuurlijk Hij was ook nog, volgens mij ook nog hoofdredacteur en best wel een belangrijke en een goede baan als journalist had hij. Want ze woonden dus in een heel mooi appartement.
Ja.
Dus in een historisch pand. Alleen ja, toen de nazi's aan de macht kwamen, toen werd alles anders, hè.
Ja, nou, en toen was Oostenrijk was al een beetje, zeg maar, was ook had een wat nazistische inslag.
Ja, klopt.
Hij was altijd al kritisch op dat geluid?
Ja, hij was dus anti-nazi en kritische artikelen.
Ja.
De aanleiding was toen een anti-oorlogsfilm. In Westen Nicht Neues. Dat is pas geleden een remake van gemaakt. Dat ging over de Eerste Wereldoorlog.
Ja,
een hele indrukwekkende film.
Verboden door de Duitsers.
Ja, die Duitsers die verboden dat. Ja. Die gingen daar ook. En in Oostenrijk gingen ze dus extra problemen veroorzaken. Naar aanleiding van die film werd vertoond.
Mm-hmm.
En toen mocht die dus ook niet meer vertoond worden in Oostenrijk.
Die verklaarde zich solidair met de Duitsers eigenlijk. Ja. Als de Duitsers die film niet mogen uitzenden of als ze het verbieden, doen wij het ook.
Ja, overgrote meer dan 90% van de Oostenrijkers heeft dus voor de Anschluss.
Mm-hmm.
Ja, Hitler was natuurlijk ook een Oostenrijker.
Ja.
En toen was in feite was het één land.
Ja.
Hij
schreef ook, het bleek uit zijn stukken dat hij kritisch was op dat regime. Was de Anschluss van Oostenrijk, zeg maar de annexatie van Oostenrijk door Duitsland, was dat zeg maar het punt waarop het voor hem echt gevaarlijk werd?
Ja, zeker. Toen kwam dus echt het antisemitisme en het Jodenvervolging en op hetzelfde niveau als in Duitsland.
Hmm.
En werden er gewoon kritische mensen werden gewoon opgepakt. Gewoon in Schutzhaft, noemen ze dat. Die werden gewoon opgesloten in Dachau.
Zonder gerechtelijke procedure of zo.
Ja.
Dus dat gebeurde hem? Wanneer werd hij opgepakt?
Ik dacht, ja, in 1938.
En hij woonde dus toen nog in Wenen.
Ja.
En werd naar concentratiekamp Dachau in Duitsland gebracht.
Klopt.
Wat was dat voor concentratiekamp? Wat stond hem daar te wachten?
Dat was een van de eerste concentratiekampen. Waar vooral politieke gevangenen zaten. Ja, dat is een andere. Ja. Als je iets een beetje verdiept in de concentratiekampen, is het overal hetzelfde verhaal.
Ja, mishandeling, uithongering, tewerkstelling.
Ja, geen pen te beschrijven wat daar gebeurd is.
Ja.
En dat concentratiekamp is toen tijdelijk ontruimd om de SS'ers op te leiden. En toen is hij dus overgebracht naar Buchenwald. Ja, dat is natuurlijk hetzelfde verhaal.
Hetzelfde verhaal.
Ja.
Ondertussen blijft dus zijn vrouw met hun kinderen in de eerste instantie achter.
Klopt.
Maar ik hoor je net ook vertellen, die maken op een zeker moment de vlucht. Want uiteindelijk wordt het leven voor Joden in Oostenrijk onmogelijk.
Klopt.
En zij vluchten en in de eerste instantie denken ze, we gaan richting Engeland.
Ja, alle Joodse gezinnen die weg konden komen en die de financiële middelen hadden en connecties hadden,
mm-hmm,
die proberen te vluchten. Maar ja, als je Alfred Neumann was natuurlijk al jaren werkloos. Dus die hadden toen geen middelen, geen financiële middelen. En dus toen kwam dus de gelegenheid dat die kinderen konden vluchten via de kindertransporten. En toen heeft dus zijn die twee jongens zijn dus met zo'n transport meegegaan naar Nederland. Ze hadden gedacht van, laten we hun maar naar Nederland sturen. Nederland was natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog neutraal.
Mm-hmm.
En ik dacht, ja, als je naar Engeland, dan kan ze misschien in het Engelse leger moeten. Dat heb ik dus later gehoord in een interview met Peter Neumann.
Dus ze wisten toen natuurlijk nog niet dat Nederland een rol zou gaan spelen in die oorlog.
In Nederland werd natuurlijk uiteindelijk ook in 1940 binnengevallen door de Duitsers. En toen was het natuurlijk hier ook een Ja, groot probleem.
Betekent dat dat Hilda, zijn vrouw dus, met haar kinderen richting Nederland uiteindelijk vluchten?
Nee, het is, eerst zijn die twee kinderen in het kinderthuis terechtgekomen in Den Haag.
Mm-hmm.
Peter is nog ernstig ziek geworden. Die was eigenlijk. Ja,
dat was een van de kinderen.
Ja, die was voor de oudste zoon is in het leven en werd gevreesd. En toen is Hilda dus 2 weken naar Den Haag gekomen. 38, 39. En toen heeft ze een gesprek gehad met mevrouw Boon van de Starp. Dat was een van de organisatoren van het kindertransport en opvang.
Mm-hmm.
En die man die is als politicus heel lang in de Tweede Kamer gezeten. En daar hebben ze via. Er was nog geen oorlog, hè, dus in 38, 39.
Ja.
Hebben ze het voor elkaar gekregen dat Alphen nooit meer vrij is gelaten. En ook, natuurlijk onmiddellijk Oostenrijk verlaten. En samen met zijn vrouw ook in Den Haag terechtgekomen.
En toen was het gezin weer compleet?
Ja, was compleet in Den Haag.
Ja.
Alleen Den Haag. Er was nog geen oorlog en de oorlog was nog niet uitgebroken. Maar ja, toen brak dus de oorlog uit in Den Haag. Of in Nederland. Mm. En toen moesten alle buitenlandse Joodse gezinnen moesten de kuststreek verlaten. Dus met ook later werd daar heel veel huizen afgebroken voor die Atlantikwal.
Mm-hmm.
Dus toen zijn ze dus in Hengelo terechtgekomen.
Heel even, voordat we daar naartoe gaan, Eddie. Want in Den Haag zitten dus op een gegeven moment een moeder met 2 kinderen. Alfred komt daar ook bij.
Klopt.
Maar deze man heeft dus op dat moment een jaar?
Bijna een jaar.
Bijna een jaar in concentratiekampen gezeten.
Hij was dus getraumatiseerd.
Ja.
Psychische klachten. En hij had achtervolgingswaanzin. En hij dacht dat die mevrouw van het comité, dat hij dus een spion was, bijvoorbeeld. Dus dat ging niet goed met hem.
Hij vertrouwde helemaal niemand meer.
Dus uiteindelijk, toen ze daar dus al die buitenlandse Joodse gezinnen weg moesten naar Den Haag, zijn ze dus in Hengelo terechtgekomen. Ook in een pand van een Joodse slager in het Nieuwstraat.
Toch heel even tussendoor, want we hebben volgens mij nog een beeld. Misschien wel goed om heel even voor de, dit was het opvanghuis in Den Haag.
Dat klopt.
Dat we even weten van dit, hier zijn zij uiteindelijk herenigd.
Ja.
Ja.
Nou, hier niet zijn ze niet herenigd, want ze zijn dus uiteindelijk hebben ze een pand, hebben ze in 2 panden in Den Haag gewoond.
Ja.
Er waren dus ook al mensen gevlucht. Dus er waren ook al wel leegstaande panden. En toen hebben ze nog tijdelijk in een of ander pand in Den Haag gewoond.
Ja, maar dit was het opvanghuis waar zijn kinderen in ieder geval en zijn vrouw een tijd verbleven?
Nee, hier waren ze alleen de kinderen.
Alleen de kinderen, ja.
Want Alfred is samen met zijn vrouw naar Den Haag gekomen. Zijn vrouw is 1 keer eerder geweest, toen hij al Peter ziek was.
Mm-hmm.
Die is weer teruggegaan. En later zijn ze met z'n tweeën
juist, ja. Ja.
Naar Den Haag gekomen.
Dus eigenlijk heeft Hilda ook nog een tijdje alleen.
Ja, klopt.
In Wenen gezeten.
Ja.
Haar kinderen in Den Haag, haar man in een concentratiekamp in Duitsland.
Ja, en ook al naar een andere woning, want ik kon die woning niet meer betalen natuurlijk. Want dat is natuurlijk een hele dure appartement.
Ja.
Dus ook al verhuisd naar een andere woning. Samen met die broer.
Jongen, wat een verhaal ook van haar kant dan. Hè?
Ja.
Uiteindelijk, we gaan nu de oversteek in Nederland maken, om het zo te zeggen. Hè? Den Haag naar Hengelo. Waarom Hengelo?
Ja, ik denk door connecties van Joodse mensen onderling. Waar ik eens eerder over heb geschreven, Leesma, een Joodse rabbi, die was ook contactpersoon voor gevluchte Joodse gezinnen.
Mm-hmm.
En ja, dat zal wel via onderlinge contacten zijn ze dus in Hengelo terechtgekomen. Maar niet bij elkaar. Alfred en Hilda die zijn dus in de Nieuwstraat. En die 2 jongens zijn op 2 verschillende adressen in de Lerystraat terechtgekomen.
Okay.
Eén was bij de familie Cohen, ook een Joodse. En andere bij de familie Noach. En er was ook een Joodse.
Waarom niet samen?
Ik denk weer ruimtegebrek, te weinig plek was.
Dus de ellende ging eigenlijk door.
Ja.
Gescheiden gezin.
Ja.
En tegelijkertijd ging het met Alfred niet beter toen hij weer in veiligheid was.
Nee. Dus toen is hij vanuit de Nieuwstraat is hij dus overgebracht naar de psychiatrisch ziekenhuis in Apeldoornse Bos. In Apeldoorn. Een heel groot psychiatrisch ziekenhuis. Met meer dan 1000 patiënten. En daar heeft hij uiteindelijk bijna een jaar gewoond. En die is in begin 1943 is dat ziekenhuis van de ene dag op de andere dag ontruimd. En zijn alle mensen in vrachtwagens gegooid. Op een beestachtige manier zijn ze gewoon gedumpt in vrachtwagens bovenop elkaar met matrassen soms en al. Zijn vandaar naar in wagons geladen en allemaal naar Auschwitz vervoerd. En in Auschwitz zijn ze onmiddellijk allemaal opgebracht. En ondertussen, ja, tijdens de reis zijn ze waarschijnlijk ook wel heel veel omgekomen. En, gestorven, zeg maar. Van,
En hij kende de verschrikkingen natuurlijk al. Er waren veel mensen die op dat moment nog niet precies wisten van wat is dat eigenlijk? Hij wist het.
Ja, maar ja, ik kan me niet voorstellen wat er allemaal gebeurd is in die paar dagen dat ze in die trein hebben gezeten. Dan hebben ze gewoon, natuurlijk zonder eten of wat ook, en hebben ze gewoon in de wagons geladen. En die zijn in Auschwitz zijn ze allemaal omgebracht. En ik, ja, die verhalen wil je allemaal niet weten hoe dat allemaal gegaan is.
Ja, het is onvoorstelbaar. In die zin dat hij natuurlijk al twee concentratiekampen had doorleefd.
Ja,
En nu naar een vernietigingskamp werd gebracht feitelijk. Ja. En zijn gezin bleef achter in Hengelo.
Ja, klopt.
Wat gebeurde?
Ja, dat,
wisten zij het?
Ja, uiteindelijk hebben ze natuurlijk te horen gekregen. Ja, dat wanneer precies, dat is mij niet duidelijk. Ja. Maar dat hebben ze wel te horen gekregen. Ja, en het bijzondere ook weer is, dat ze woonden in het huis van de familie Cohen. Want de Cohens die waren gevlucht. Die twee broers waren gevlucht naar Engeland.
Mm-hmm.
Eentje hebben in het leger, hebben ze daar nog gezeten. En hoe kan het dan dat ze met rust zijn, relatief gezien met rust zijn gelaten in Hengelo? Nou, dat kwam omdat Hilda Neumann heeft voor elkaar gekregen dat haar Joodse, het was half Joods, maar dat haar Joodse afkomst van vaders kant heeft ze gewijzigd. Ze heeft via een vriendin heeft ze duidelijk gemaakt dat haar vader niet haar echte vader was. En dat haar vader niet Joods was. En dat zij in feite niet Joods was.
Ze heeft haar Joods zijn, half Joods zijn, eigenlijk verloochend.
Ja, maar dat gebeurt dus heel veel.
Ja.
Er zijn dus Kalmeier, dat is een bureau, een Duitse. Die werd dus echt dus duizenden verzoeken met vervalste papieren. Gingen de Joodse mensen hun afkomst wijzigen.
Ja, ja.
Zodat ze niet meer Joods waren. Nou, hoe ze dat van elkaar hebben gekregen, ik heb nog wel gezocht. Of probeerde contact te genomen met die Kalmeier-archief. Maar ik kon er niets over kunnen vinden.
Nee.
Maar toch is dat voor elkaar gekregen. Want het is duidelijk dat zij een Duits paspoort had. In Duitsland en Oostenrijk was dus één. En zij was dus een Duits paspoort. En het verhaal is ook dat op een gegeven moment kwamen mensen aan de deur die wilden haar uit het huis zetten. En toen zei ze van, ik ben een Duitse Arische vrouw, liet haar paspoort zien. En toen zijn ze dus vertrokken aan die mensen die haar uit huis wilden hebben.
Jongen, dus zij heeft uiteindelijk de oorlog overleefd. En haar kinderen, hun kinderen eigenlijk ook.
Ja, die kinderen waren dus dan half Joods.
Ja.
Noemde dat vroeger in volgens de Nürnberger rassenwetten, maar naar zogenaamde Michelings. Ja. Die waren dus half Joods. Dus die hebben ze ook met rust gelaten in Hengelo.
Wat doet het met je, Eddie, als je dan zo'n verhaal tot je neemt, steeds meer te weten komt van een man die in de eerste instantie alleen maar bekend is van een steen die ergens in de Nieuwstraat ligt?
Klopt. Ja, dat is best wel heftig. Ja.
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 Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat je een soort verband krijgt met iemand die je misschien nooit hebt gekend.
Ja, klopt. Je moet oppassen dat je daar niet te veel aan hebt. Gewoon, ja, ben je daar een dag mee bezig, zeg maar. Dus je moet er wel een beetje, op een gegeven moment wel een beetje afstand van nemen.
Ja.
Dus,
je hebt nog meer, je hebt ook andere, want je hebt natuurlijk de Leefsma-familie.
Ja.
Leefsma, moet ik zeggen, sorry. Heb je, ja, een soort van rare hobby ontwikkeld dat je nog meer verhalen aan het onderzoeken bent?
Ja, ik heb op aanleiding van een ander gezin waarin in Hengelo heeft gewoond. Ook gevlucht is vanuit Duitsland.
Ja.
Uit Oost-Friesland. Heb ik ook nog een heel uitgebreid onderzoek gedaan. En dat is ook een zo aangrijpend verhaal. En dat Er zijn mensen die hebben meerdere concentratiekampen overleefd. Dus die mensen hebben dus wel de oorlog overleefd.
Mm.
Maar die hebben dus... En dan probeer ik eigenlijk iemand te vinden die daar een boek over wil schrijven.
De verhalen die je hebt...
Dat verhaal over
dat specifieke
verhaal.
Zijn
dus, mensen hebben dus in Westerbork... Van Westerbork hebben ze Theresienstadt. Van Theresienstadt hebben ze in Auschwitz. En in Auschwitz zijn ze geselecteerd voor een werkkamp. En daaruit zijn ze dus op het transport gegaan. En uiteindelijk zijn ze ook in Mauthausen bevrijd. Toevallig op 5 mei is Mauthausen bevrijd.
Ja.
Dat verhaal, daar heb ik ook heel veel informatie over verzameld. Maar dat is voor mij te groot eigenlijk.
Te veel.
Ik eigenlijk een schrijver. Iemand die daarover wil schrijven.
Kijk, die uitnodiging... staat. Het verhaal wat je hier vandaag ook in een notendop hebt verteld van Alfred Neumann en zijn gezin, heb je wel ook uitgewerkt. Dat staat op joodsmonument.nl voor mensen die dat na willen lezen.
Ja, moet je een zoekfunctie.
Ja.
En dan kun je zoeken op Alfred Neumann. Ik heb dan zo het verhaal van familie Leers, maar heb ik er ook inmiddels opgezet. Een beetje uitgebreid en verbeterd. Dan kun je ook op zoeken. Heiman Leersma. En daar heb ik dus het hele verhaal opgezet met een aantal foto's.
Kijk.
En documenten.
Dankjewel, Eddie, voor het vertellen van dit verhaal. En daarmee een goudkleurig steentje in de Nieuwstraat in Hengelo. Een gezicht geven en een gevoel misschien ook wel.
Klopt.
Eddie van Essen, dank.
Geen dank.